Ik wou eerst één vers met jullie lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 10. Het is een bekend vers hoor. 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 23. Daar staat boven de christelijke vrijheid. De vraag is eigenlijk hoe vrij wij zijn. Er staat namelijk, vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dan zijn we vrij, hè? Als wij alle dingen mogen, zijn wij vrij. Maar, staat er, alle dingen zijn niet oorbaar. En dan nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Straks ga ik nog wel andere versen lezen, met name uit de Korinthebrief. Maar eerst even over dit verschijnsel. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Het is mooi om in een discussie te gebruiken natuurlijk. Ja, er staat in de Bijbel dat alle dingen mij geoorloofd zijn. Dat klopt ook natuurlijk. Als het goed is, ja, dat hoop ik ook van ganser harte voor ons allemaal, hebben wij geleerd dat het inderdaad waar is. Dat wij alle dingen mogen. Dat is voor heel veel gelovigen is dat nog een veel te ruim begrip. Daar kunnen ze niet mee omgaan. En dat is niet vervelend bedoeld, maar daar bedoel ik mee te zeggen. Mensen die onder de wet leven, gelovigen die onder de wet leven, daarin opgegroeid zijn, die zitten gevangen, die zijn beperkt in hun leven, omdat hun leven grotendeels, en ja, of kleinendeels, is dat ook een goed woord? Nee, hè? Grotendeels of kleinendeels? Weet ik niet. Dat is zoals ouderwets en nieuwerwets. Hè? Hun leven wordt grotendeels, of in beperkte mate, wordt het bepaald door wet, door wat voorgeschreven is. Wat dat dan ook maar is. Het gaat om het beginsel van wet. En de Bijbel leert dat wij als gelovigen vrij zijn van de wet. Wij staan niet onder de wet, zeker niet onder de Mosaïsche wet. Hoe goed die wet dan ook is, als wij daaronder leven, dan zijn wij gevangenen en dan zijn wij niet vrij. En de bedoeling is dat als wij één keer tot geloof zijn gekomen, dan is het de bedoeling dat wij leren verstaan dat wij in de vrijheid gezet zijn. De vrijheid niet die wij zelf bepaald hebben, maar de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Want ja, als wij geboren worden, dan zijn wij helemaal niet vrij, want dan staan wij onder de wet van onze vaders en moeders, onze papies en mammies, die naar hun beste kunnen ons een beetje opvoeden. En dan heb je één keer de leeftijd bepaald dat je het zelf uit moet zoeken. En dan mag je ook alles. Sta je namelijk niet meer onder de heerschappij, wetten en regels van je ouders, dan mag je het zelf uitzoeken. Dat doet een puber dan ook over het algemeen. Die maakt zich los van alles en nog wat om zichzelf te ontdekken. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat wil ik? Wat vind ik leuk? En zo, ja, wat vind ik leuk? Wat geeft me bevrediging? Dat bedoel ik te zeggen, hè? Wat geeft mij geluk? Want geluk is geen vies woord. Nee. De Bijbel zegt gelukzalig zijn deze. Of er staat er zalig of gelukzalig. Heeft een nieuwere vertaling dan. En de allernieuwste vertaling zou wel gewoon hebben gelukkig. Vind ik dan ook weer niet helemaal lekker. Dan zeg ik liever gelukzalig. Billy Graham heeft een boekje geschreven over de zaligsprekingen. En dat boekje heette Op zoek naar geluk. Op zoek naar geluk. Wat is er mis mee om op zoek te gaan naar geluk?
Ten diepste doen we dat allemaal.
Precies.
Want wij zijn gelukkig met de Heer dan.
Precies, ja. Want ja, dat is voor mij is dat inderdaad ook zo. Wat je ook aan geluk vindt in deze wereld en wat voor vrijheid je ook hebt. Meestal zijn ongelovigen vrijer dan gelovigen. Hè? Ik weet niet of dat tegenwoordig zo is, maar 10, 20, 30, 40 jaar geleden, toen het nogal wat strenger was in de christelijke wereld, toen was het wel degelijk zo. dat een gelovige die mocht niks en een ongelovige die had de vrijheid om van alles te doen. Alleen een ongelovige die gaat ook op zoek en die vindt misschien bevrediging in het leven. Alleen de ellende van het leven van een ongelovige is dat het ooit een keer ophoudt. En een ongelovige kan dan terugkijken op zijn leven en zeggen: ik heb een gelukkig mooi leven gehad, het is genoeg geweest, het is prima. Maar dan houdt het op en dan neemt niks mee naar het hiernamaals. Om het maar even dan zo te zeggen. Hè? Dat is de algemene gedachte dan. Hè? Wat dan ook het hiernamaals is, maakt niet zoveel uit. En wij als gelovigen, wij doen in bepaalde mate, zijn wij ook net mensen, zeg maar, net als de ongelovigen. Want ja, wij zijn nou eenmaal mensen, dus daar zit niet zoveel verschil tussen. Wij gaan ook op zoek naar dingen in het leven die ons bevrediging geven, die we leuk vinden, die we graag doen, die ons plezier geven, die ons rust geven, et cetera. Alleen wij, als gelovigen, wij vinden ten diepste onze rust en onze bevrediging in het dienen van de Heer. Als het goed is, als je dat geleerd hebt te doen in je leven, en dat valt niet mee. Heeft ook te maken met je natuurlijke aanleg, denk ik wel eens, maar goed. Maar dat valt niet mee. Maar wat ik maar wil zeggen is, wij als gelovigen, wij zijn vrij van de wet. Als het goed is. Als het goed is, hebben we dat geleerd. Andere mensen die schrikken daarvan als je dat zegt en die denken: ho, help, hoezo vrij van de wet? Nee, dat kan niet. Ik heb houvast nodig, ik heb bakers nodig, men moet van alles, heeft men nodig. En dat is op zich ook niet gek. Want wat is dat voor een boodschap? Alle dingen zijn mij geoorloofd. Wat moet je daarmee? Ja, dan kan ik dus maar alles doen en dan veroordeelt de Heer mij niet, want daar gaat het om, hè? Dan is er geen oordeel. En dan is het antwoord in de eerste instantie, dan is het antwoord: nee, dat klopt, dan is er geen oordeel. De Bijbel beschrijft het zo dat onze oude mens, dat is die zondige mens, Adam in ons, die is alreeds veroordeeld. Die is veroordeeld door de Heer Jezus Christus toen hij stierf aan het kruis. En wat wij dus daarna ook uitvreten, dat wordt niet geoordeeld. Dat is al weggedaan. En dat is waar. Maar als dat alles zou zijn, als dat nou het doel van de prediking is, als het doel van de prediking alleen is dat wij vrij zijn van de wet, dan is het nogal een lege inhoud. Want wat is dan het alternatief? Wat komt er dan daarna? Sterker nog, wat is het doel van de Heer om ons vrij te maken van de wet? Waarom is dat? Dat is niet opdat wij bandeloos, losbandig leven zouden leiden. Of als, hoe staat het in de Galatenbrief, als een oorzaak voor het vlees. Dat is niet Gods doel. Het doel van het feit dat wij in de vrijheid gezet zijn, het doel daarvan is dat wij zelf verantwoordelijkheid zouden leren dragen voor ons leven. En dat valt niet mee. Want dan moet je het dus in één keer helemaal zelf uitzoeken. En op de weg die wij dan gaan, zullen wij ook misstappen maken en zullen wij ook zondigen en zullen wij ook van allerlei paden misschien bewandelen die niet goed voor ons zijn. Maar wij mogen dat. Wij hebben namelijk de vrijheid om niet in de gebaande paden van onze omgeving of de gebaande paden van onze kerk of de gebaande paden die onze broeders en zusters ons voorhouden, om daar ons in te begeven en in te wandelen. Dat hoeft namelijk niet. Ik bedoel te zeggen, wij hoeven ons niet de wet te laten voorschrijven door iemand anders. Daar zijn wij van verlost. Wij mogen, goddank, onze eigen beslissingen te nemen in het leven. We mogen onze eigen weg gaan, waar wij dan ook zelf verantwoordelijk voor zijn. En dat wordt niet veroordeeld, waar wij dat doen. En ook als wij daar de mist in gaan, dan nog wordt dat niet veroordeeld. En dat is natuurlijk in essentie al een boodschap van genade. En niet alleen het feit dat we genade gekregen hebben, dat onze zonden vergeven zijn. Nou zijn we bij de Heer, horen we bij zijn huisgezin, wat je aanhaalt, en that's it. Nee, daarna voor ons persoonlijk leven gaan wij onze eigen weg. Aan de hand van de Heer, als het goed is. En als wij dan alleen weten, alle dingen zijn mij geoorloofd. En je doet alle dingen in je leven omdat je zegt, ja, maar ze zijn me toch geoorloofd. En als er dan iemand met jou in gesprek gaat over wat je dan allemaal uitvreet. En jij hebt dan als reactie, ja, maar alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat is waar. Maar een betere reactie zou zijn, ja, maar ik doe dit naar eer en geweten. Ik doe het niet omdat ik dat allemaal mag doen en daarom, nou ja.
Verschuil je er ook achter.
Dat bedoel ik. Het is geen, onze vrijheid die we hebben is geen dekmantel voor van alles en nog wat. Ik hoop niet dat je het idee krijgt dat ik je nou weer onder de wet probeer te krijgen. Nee, helemaal niet. Dit zijn ook moeilijke dingen om uit te leggen, hoor. Maar ik denk, ik ga toch maar een poging wagen. Want voor je het weet, roept iemand weer van, ja, ja, maar zie je wel, dan ben ik dus niet vrij. Mag ik dus dit niet, of mag ik dat wel? Jawel, wij mogen alles. En het gaat in het bijzonder om gewoon de belangrijke beslissingen in ons leven. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn oorbaar. En oorbaar wil zoveel zeggen als nuttig of voordelig. Even kijken, Paulus, dat woord wordt elders ook vertaald met voordeel. Of met nut, of met nuttig. En er staat daarna ook weer achter wat nuttig is, namelijk alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Wat zijn dingen die stichten? Wat is stichten? Laten we het daarover hebben. Wat is stichten?
Opbouwen.
Volgende vraag. Wat is opbouwen? Is goed hoor. Maar om even...
Ja. Elkaar opbouwen.
Ja, elkaar opbouwen. Maar dat gaat over geestelijke dingen. Hè? Die zijn moeilijk onder woorden te brengen. Daarom probeer ik... Wat zeg je?
De gemeente opbouwen.
De gemeente opbouwen, ja. Maar wat is dat concreet? Doe eens gek, probeer eens concreter. Wat is... De gemeente opbouwen. De gemeente, ja, de gemeente is een heel groot ding, bestaat uit heel veel mensen. Dat zijn dus gewoon onze broeders en zusters. En wat draagt bij tot de opbouw van de gemeente?
Elkaar dienen.
Ja.
Liefhebben.
Elkaar dienen, elkaar liefhebben. Elkander geen aanstoot geven. Wat zegt hij nou? Elkander geen aanstoot geven. Ja, dat staat hier in dit gedeelte. Hè? Daar staat, dat is dat verhaal over wat er wel of niet gegeten mag worden. En dan zegt Paulus ook, ik heb het wel eens eerder aangehaald, hè, maar ik doe het toch nog maar een keer. Dat is het verhaal waar staat van je mag alles eten. Alles wat in het vleeshuis verkocht wordt, mag je eten. Hoef je ook allemaal niet na te vragen of het nou aan de afgoden geofferd is of niet. Dat maakt allemaal niks uit. Gewoon eten. Dat is regel 1. Je bent vrij, alle dingen zijn me geoorloofd. Afgoden kennen wij niet, die bestaan helemaal in onze gedachten niet. Rekenen wij helemaal niet mee. Dus als iemand het vlees aan de afgoden geofferd heeft, wat in die tijd gebruikelijk was, daar weten wij helemaal niks van. Weten we niks van, krijg een stuk vlees, zeg lekker, zeg ik dank de Heer en je eet het lekker op. Dat is regel 1, alles is me geoorloofd. En regel 2 is, Ja, dat is hetzelfde als vers 23. Alle dingen zijn me geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig en niet alle dingen bouwen op. Maar waarom, even de houding van, ja, maar ik mag dat eten hoor. Dat mag ik eten. Dat is mij allemaal geoorloofd. Ter ere van wie eet je? Goeie vraag. Ter ere van wie eet je op zo'n moment?
Op zo'n moment? Dat is wel bepalend.
Ja, en dat bedoel ik inderdaad te zeggen. Als je het inderdaad met de houding, met de gedachte, denkt van ja, maar ik doe het een beetje arrogant voor, hè. Ja, maar ik mag alles eten. Dat mag allemaal. Dan doe je het voor jezelf. Maar als je in alle nederigheid zegt van, ik krijg een lekker stuk vlees en ik dank de Heer ervoor en daarom eet ik het op. Dan doe je het ter ere van de Heer. En wat ik bedoel te zeggen is dat er in dit schriftgedeelte staat, dat als er iemand in je omgeving komt die wel een geweten heeft van afgoden, dan wordt het advies gegeven om het niet te doen. Het staat een beetje ingewikkeld in dit gedeelte. Het staat wat duidelijker in 1 Korinthe hoofdstuk 8.
Vers 28 van 10?
Ja.
Staat hier wel,
Er staat maar zo iemand tot u lieden zegt, ja, maar dat is afgodenoffer. Eet het dan niet, zegt Paulus. Maar je had ook kunnen zeggen, ja, dan komt er iemand bij en zegt, dit is afgodenoffer. Ja, maar alle dingen zijn me geoorloofd. En Paulus zegt van, ja, nee, dat was ook regel 1. Maar stop. Kan ook regel 2 zijn. En regel 2 is, als er iemand binnenkomt en zegt, ja, maar dat is afgodenoffer. En dat kan jij als gelovige maar zo niet eten. En ik ben ook een gelovige. En ik blokkeer.
En als het nou een ongelovige is, indien echt iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer.
Ik kan me zelfs nog voorstellen dat je dan zelfs nog de beslissing neemt om niet te eten.
Ja.
Mogen wij het dan niet? Jawel hoor, maar wij zijn ook vrij om het niet te doen. Wij zijn vrij om dingen te laten.
Ja, het staat ook in vers 32, geef nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods.
Dus onder de Joden en de Grieken wordt degene verstaan die niet gelovig zijn. Vers 33. Gelijkerwijs ik ook in alles, hè, het voorbeeld van eten en drinken wordt gebruikt, omdat eten en drinken is de uitbeelding van ons hele leven. En van, ook van gemeenschap. Dus alles wat met gemeenschap, met omgang, et cetera, te maken heeft, daarvan zegt Paulus, gaat niet over leerstellige dingen, gaat over praktische levenswandel. Daarvan zegt Paulus, gelijkerwijs ik ook in alles, allen behaag. Hij is er altijd op gericht om een ander te behagen. Staat hier. Niet zoekende mijn eigen voordeel. Zo van, ja, maar ik mag dat eten. Dus dat is voordelig voor mij dat ik dat mag eten. Dus doe ik dat. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik mag het eten, ik mag alles. Maar ik zoek het voordeel van allen. Nou ja, van velen, zegt hij. En dan is de vraag weer, waarom doet Paulus dat? En dan is het antwoord, opdat zij mochten behouden worden. En dan zou je ook kunnen zeggen van ja, omdat ze mochten behouden worden. Als je wil dat iemand behouden wordt, dan vertel je toch gewoon het evangelie. En dat is natuurlijk ook zo. Maar voordat je de kans krijgt om iemand het evangelie te vertellen, zou het vast kunnen zijn dat er eerst andere dingen uit de weg moeten worden geruimd. Hoe zeg ik dat nou weer een beetje normaal? Zou het wel nuttig kunnen zijn om inderdaad een goede omgang met iemand te hebben, om het vertrouwen van iemand te hebben, et cetera, et cetera. In plaats van ergens waar je totaal onbekend bent, waar je binnenkomt en je valt direct met de deur in huis, zeg maar. Dat wordt ons in de Bijbel niet geleerd dat we dat zo zouden moeten gaan doen in ons gewone leven. Er zijn meer dingen in het leven dan alleen inderdaad de prediking van het evangelie. Er zijn ook praktische zaken die bij zouden dragen aan het evangelie. Paulus zegt ergens anders nog, ik weet zo niet meer waar, dat hij dit alles doet. Even kijken hoor. Nou, ik kan het zo niet vinden, maar dat hij ook zegt dat hij het doet ten behoeve van die ander, opdat hij zelf ook deel zou krijgen aan het evangelie. In de praktijk. En deel krijgen aan het evangelie, ja, dat is de houding van nederigheid, de houding van zachtmoedigheid, de houding van, ik leg het allemaal in de handen van de Heer. Ja, ik weet zo niet waar het staat. Het moet...
In 9 vers 22 of zo.
Nee, ja, precies, vers 23. Ja. Dat is hetzelfde verhaal, daar zegt hij ook, vers 19, hè. Daar ik van allen vrij was, ik was vrij. Regel 1, ik ben vrij. Heb ik mijzelf aan allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. Ik ben de Joden geworden als een Jood. Ja, hoe? Ik ben de Joden geworden als de Jood. Nou, gewoon. Ik heb me aangepast aan de Joodse gebruik. En kwam in de Joodse cultuur ergens. En ik heb me daarbij aangepast. En Paulus wist heel goed hoe dat moest. In Handelingen heeft hij een keer de hoge priester uitgescholden. Hè? En zegt hij, oh sorry, ik wist niet dat de hoge priester was. Anders had hij dat nooit gedaan. Hij zei, dat wist ik niet dat het de hoge priester was of zo. Anders had hij daar wel bij aangepast. Had hij daar natuurlijk. Want dat brengt alleen maar aanstoot en reden tot discussie. Dus dan moet dat eerst uit de weg geruimd worden voordat je verder kan praten. Dus hij zegt, ik ben de Joden geworden als een Jood. Vers 22, ik ben de zwakken geworden als een zwakke. Opdat ik de zwakken winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil, opdat ik hetzelfde mededeelachtig zou worden. Mededeelachtig aan het evangelie. Wat moet je daarbij voorstellen? Hoe moet ik dat onder woorden brengen? Op het moment dat je drijfveer is, dat het je drijfveer is om andere mensen het evangelie te verkondigen, maar ook de drijfveer is om een ander te dienen, om een ander geen aanstoot te geven, dat zijn dingen die enerzijds tegennatuurlijk zijn, maar aan de andere kant leren wij daarvan in die situaties om nederig te zijn, om onszelf weg te cijferen, onze eigen dingen minder belangrijk te vinden. En dat is wat er verstaan wordt onder, ik doe het om deel te krijgen aan het evangelie. In de praktijk. Als je geleerd hebt hoe het is om niet terug te slaan als je geslagen wordt. Niet terug te schelden als je gescholden wordt. Het staat toch over de Heer Jezus? Toen hij geslagen werd, hij sloeg niet terug. Hij deed zijn mond niet open. Is van alles met hem gebeurd. Hij liet het over zich heen komen. En dat is enigszins vergelijkbaar met dit. Je past je aan. Je hebt zelf je eigen andere normen en waarden. Alleen in de praktijk van je leven kan het wel eens nuttig zijn. Zowel voor jezelf als voor de ander. Om je aan te passen. En daar bedoel ik niet mee te zeggen. Laat ik dat dan ook zeggen. Dat je niet een ander naar de mond zou moeten praten. Op wat voor manier ook. Het gaat puur om praktische gebruiken. Die jij voor jezelf nog heel goed kan, hoe zeg ik dat?
Verantwoorden,
inderdaad, dank je. Die je gewoon voor jezelf kan verantwoorden. Je moet niet iemand anders worden, je moet jezelf blijven. Weten wie je bent, ook weten waarom je bepaalde dingen doet, waarom je bepaalde dingen niet doet. Waarom eet ik nou dat stukje vlees niet? Nou, dat doe ik gewoon omdat ik heb het niet nodig hoor. Mag het wel, maar het hoeft niet. En dan zegt iemand later van, ja, maar jij hebt toch ook geen vlees gegeten. Dan zeg ik, ja, maar dat mocht ik wel doen. Maar ik merkte dat je er last van zou kunnen hebben. Daarom heb ik dat niet gedaan. En,
het is wel sterk ook afhankelijk van situaties.
Dat klopt.
Ik denk dan even aan Petrus, die toch weer bepaalde Joodse gebruiken opneemt en door Paulus daar wordt aangesproken.
Ja. Ja.
Ja. Precies.
Ja, daar heb je de tegenhanger
maar
inderdaad.
Petrus deed dat om een schoon gelaten toon. En bij Paulus, hè, want hij deed dat op het moment dat de Joden bijkwamen, toen ging hij zich gauw aanpassen.
Ja.
Terwijl hij daarvoor had hij alle vrijheid.
Ja.
Hij deed dat eigenlijk om...
Ja, hij paste zich aan de Joden die toen bijkwamen.
Ja.
Ja.
En toen zei hij van...
Ja, en in die situatie inderdaad... waarschijnlijk zeker ook omdat Petrus een leidsman was. Zouden de gelovigen die al bij Petrus waren. En op het moment dat er andere gelovigen bij kwamen met andere gebruiken. Ging Petrus zich in één keer anders gedragen. Dus zijn medebroeders en zusters die hij daar ter plekke had. Die zullen dat nou Petrus net deed je zo, maar nou doe je zo.
Maar
het klopt hoor.
Wat je bedoelt, want ik moet ook denken, stel voor je vrienden en mag hem graag raken, zeg maar, met alcohol.
Ja.
En dan kun je zeggen van, nou ja, weet je, wees de Joden een Jood en de Grieken een Griek.
Ja.
En de Zuipers een Zuipers.
Zuip je lekker mee.
Dus, ik zuip lekker mee. Maar dan kun je ook juist wel een boodschap geven door te zeggen, nou jongens, ik laat het bij 1, 2, whatever.
Maar...
Snap je, dus dan kun je het ook als daar tegenovergestelde doen, om mm-hmm. toch?
Mm-hmm.
Hè? Dus het is niet altijd helemaal meegaan.
Nee. En dit is ook, er staan een aantal van die voorbeelden in de Bijbel. Maar er staat nergens bij hoe je in elke situatie zou moeten doen. Mm-hmm. En dat is wat wij zelf ook zouden moeten leren. Ook door ervaring. En dat is elke situatie anders. En dat ligt er ook aan hoe een ander in elkaar steekt. Om daar enigszins... fatsoenlijk. Het gaat er niet om fatsoenlijk. Maar om gemeenschap te creëren. Om niks, om geen aanstoot. Geen blokkade. Want aanstoot is gewoon eigenlijk een struikelobject. Hè? Om dat niet...
Dus niet het allerbelangrijkste eigenlijk wat jouw eigen motivatie is. Waarom... je een bepaald, nou ja, bepaald gedrag zal hebben. Dat je het niet doet om de anderen te behagen... of om jezelf te behagen, maar dat je een hoger doel...
Precies. Maar Paulus zegt hier wel in 1 Korinthe 10... hij zegt vers 33... gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag... niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen. Maar dat is natuurlijk niet het doel. Nou, ik doe alleen maar wat een ander leuk vindt. Dat is niet het doel. Het hogere doel is uiteraard opdat zij mochten behouden worden. Dus hij doet het in dienst van de Heer. Maar in dienst van de Heer en met dat voor ogen handelt hij. En dat daar inderdaad geen vaste richtlijn voor te geven is. Nee, dat klopt. Dat moet je zelf uitzoeken in je leven. En dat is, het zijn een van de dingen die... die het leven misschien ook wel leuk maken. Om daar...
Maar het is ook goed om te beseffen dat we ons in sommige situaties ook wel mogen aanpassen. In plaats van... ik sta toch inderdaad het argument van... ik sta toch in de vrijheid en dan loopt... als het om broeders en zusters gaat, loopt de broeder en zuster er ook eens tegenaan. Dan gaat hij er misschien ook over nadenken. Dat is een argument wat je snel hoort.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja.
Of dat altijd de weg is die je moet bewandelen, is maar de vraag.
Ja. Als wij maar voor ogen houden dat wij de dingen die wij doen... het ideaalbeeld is dat al die dingen die wij doen, doen vanuit liefde voor de Heer. Wij zongen zo straks ook altijd is de liefde bij mij. En dan denk ik ook wel, zing ik dat, denk ik, ja, dat zingt makkelijk. Hè? Altijd is de liefde bij mij en altijd voor de Heer. En, ja, dat is het ideaalbeeld inderdaad. En dat wij mensen zijn daarin struikelen, klopt. Maar laten we daar niet al te lang bij stilstaan. Laten we ons focussen op dat wij die liefde voor de Heer hebben en daardoor ook de liefde voor elkaar hebben. En daarvan uit onze keuzes bepalen. De dingen die wij doen, de dingen die wij zeggen, et cetera. Want ik heb het in mijn aantekeningen zo genoemd. Je hebt leven onder de genade deel 1 en je hebt leven onder de genade deel 2. En leven onder de genade deel 1 is inderdaad de houding van ja, ik mag alles en het maakt me niks uit en alles is me vergeven en alles is me geoorloofd. En deel 2 is eigenlijk als dat je geleerd hebt dat er voor jou genade was. Toen jij nog onwetend was, toen jij nog zwak was, toen jij nog goddeloos was, toen jij nog een zondaar was. Toen jij de Heer nog niet kende, toen kwam de Heer ook naar jou toe. En gaf jou ook de genade. En wij zouden niet met die genade gaan lopen pronken van ja, maar wij hebben nu de genade gevonden. Wij hebben de Heer gevonden. Ja, en als jij de Heer niet vindt, dan deug je voor geen meter. Is dat een houding van liefde? Is dat een houding van gemeenschap? Wat mij betreft niet. En ik denk ook niet dat dat een goede houding is. Is houding nou zo belangrijk? Ik zeg ja, houding is heel belangrijk, want het gaat over onze gezindheid. De gezindheid van het hart. En die wordt namelijk geoordeeld. Het gaat om de gezindheid van het hart. En ik wil even met jullie kijken naar de gezindheid van Paulus ten opzichte van de Korintiërs. Want de Korintiërs, dat waren natuurlijk ook van die gelovigen. Nou zeg ik het even denigrerend. Het waren van die gelovigen die deugden niet. Die waren natuurlijk een stuk minder dan dat wij als gelovigen zijn.
Die waren ongenoegzaam en zo.
Nou, die deden allerlei dingen die helemaal niet goed waren. Dat klopte natuurlijk van geen kant. Want zij roemden in zichzelf. En wat was er nog meer met ze aan de hand? Oh ja, ze sleepten elkaar voor de rechter. Ze roemden op mensen. In de zin van ik hoor bij die voorganger, ik hoor bij die voorganger en ik hoor bij die voorganger. Alsof ons leven afhangt van wie onze voorganger is. Daar kom je er echt niet mee. Gaat er om wie onze Heer is. Maar die Korintiërs, Paulus heeft in alle liefde het evangelie verkondigd. Maar de Korintiërs die waren ook in het bijzonder niet zo op Paulus gesteld. Ze waren en hun geestelijk leven was niet je van het. Zij waren veel te veel bezig met aardse dingen bedenken en met hun recht halen en met eer en dat soort dingen. En Paulus hoefde ze eigenlijk helemaal niet. En de vraag die ik nu even stel is, hoe ging Paulus met deze Korintiërs om? En mijn antwoord is tweeledig. Dat is in ieder geval wat ik er uitgehaald heb. De manier hoe Paulus met deze Korintiërs omging, was aan de ene kant ze vertellen dat het niet klopte hoe ze geloofden en hoe ze leefden. Dat er nog wel wat aan schortte. Paulus' frustratie daarover komt aan de orde, met name in 2 Korinthe. Maar het allerbelangrijkste wat mij betreft wat aan de orde komt, is dat Paulus zijn liefde die hij toch voor die Korintiërs heeft naar voren brengt. Hij schrijft ze niet af. Hij zegt bijna, ja ik wou je wel afschrijven, maar ik kan het niet doen. Punt 1, omdat ik een bediening naar de Heer heb. En punt 2, omdat ik te veel liefde voor jullie heb. Hij zegt bijvoorbeeld, en dan ga ik even door de Korinthebrief heen om wat versen te lezen. In 1 Korinthe 4 vers 1. Daar zegt hij, daar roept hij hen op. Hij zegt, alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus. Paulus zegt, wij hebben geen bijbedoelingen, wij willen alleen de Heer Jezus Christus dienen. En wij zijn uitdelers der verborgenheden Gods. Dat maakt onderdeel uit van Paulus' prediking. Ga ik nu verder niet op in. En voorts wordt, wordt van de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Paulus zegt, ik moet trouw blijven aan mijn bediening. En mijn bediening is dat ik jullie het evangelie predik. En dat jullie mij niet willen is heel vervelend voor mij. Maar ik word niet door jullie geoordeeld. Ik laat dat los. Hij zegt, vers 3, doch mij is voor het minste. Dat betekent, het maakt mij niks uit. Ik houd er geen rekening mee dat ik door u lieden geoordeeld word. Of van een menselijk oordeel. Ik laat me niet door jullie beoordelen. Ik laat me überhaupt niet door een mens beoordelen. En die laatste is ook niet onbelangrijk. Ik sla mezelf ook niet op de Hij zegt, ja, ik oordeel ook mijzelf niet. Hij wandelt naar eer en geweten, maar hij zegt niet dat hij dat Paulus het allemaal bij het rechte eind heeft. Dat zegt hij niet. Dat laat hij gewoon in het midden. Hij zegt, ja, ik oordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van geen ding bewust. Dus hij wandelt naar eer en geweten. Maar ik ben daardoor niet gerechtvaardigd. Dus hij geeft zelfs de Corinthiërs nog enigszins ruimte dat ze misschien zelfs nog gelijk hebben. Maar Paulus zegt, ja, dit is de bediening die ik heb en dit is wat ik moet gaan doen. En daarom schrijf ik deze brieven en daarom kom ik bij jullie op bezoek. Hij zegt me, ik oordeel ook mijzelf niet, maar die mij oordeelt is de Heere. Zo dan oordeelt niets voor die tijd, totdat ook de Heere zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. Namelijk, hij zal openbaren de raadslagen der harten, de houding, de motivatie, de overtuiging. En als dan zal een ieder lof hebben van God. Paulus zegt, dit is wat ik moet doen. Sorry dat het bij jullie soms vervelend binnenkomt, maar dit is nou eenmaal wat ik moet gaan doen. Dit is wat de Heer mij opgedragen heeft. En dan gaan we even kijken wat Paulus dan ook allemaal voor de Corinthiërs moest doen. Paulus had nogal wat praktische dingen in zijn leven die hem overkomen zijn, waarbij hij nooit zegt, nou weet je wat Corinthiërs, ik laat jullie maar leens liggen, want er wordt toch niks met jullie. Hij blijft zijn volledige inzet en zijn liefde voor deze Corinthiërs houden. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 11, tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger. Deze dingen zegt hij om aan de ene kant te laten zien dat hij oprecht is en aan de andere kant ook wat hem overkomen is, in de hoop ook, niet om erin te roemen, maar in de hoop ook dat de Corinthiërs zouden begrijpen dat Paulus oprecht is in hetgeen wat hij doet en oprecht is in zijn prediking en in zijn vermaning naar de Corinthiërs. En dat het niet is om de Corinthiërs even de les te lezen op de negatieve manier. Als hij ze al de les leest, dan komt hij daarna direct weer terug en zegt hij, ja, ik heb jullie misschien bedroefd, maar doordat ik jullie bedroefd heb, dat was nou eenmaal nodig, want daarna zijn jullie weer opgebloeid of tot geloof gekomen of zijn jullie weer de loopbaan gaan lopen en daarin verblijd ik mij. Zo heeft hij weer contact met de Corinthiërs gekregen. Maar hij zegt, tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger, lijden wij dorst, wij zijn naakt, wij worden met vuisten geslagen, wij hebben geen vaste woonplaats, wij arbeiden, werkende met onze eigen handen, wij worden gescholden, maar wij zegenen. Wij worden vervolgd, maar wij verdragen. Wij worden gelasterd, maar wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsel der wereld en aller afschrapsel tot nu toe. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen. Paulus zegt niet, zie je, ja, ik ben op de goede weg en jullie helemaal niet, want jullie gaat alleen maar om eigen eer en ik laat mijn eigen eer laat ik lekker los. Dat heb ik allemaal voor de Heer over. Zie je hoe goed ik ben en hoe slecht jullie eigenlijk zijn? Jullie wandelen helemaal niet als gelovigen. Dat gaat helemaal niet goed met jullie. Dit zegt hij niet. Hij doet het vanuit alle liefde. Hij zegt, kijk, dit is wat er met mij gebeurt. En ik wandel oprecht in onderdanigheid aan de Heer. En dit is wat er voor mij allemaal bij komt. En ik schrijf dit niet om u te beschamen. Maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. En dan zegt hij wel, ja, want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo heb gij toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Het idee is, ook al waren er zoveel mensen die hen op het juiste pad zouden houden, ze nemen het niet aan. Maar hij vermaant ze weer, zijt mijn navolgers, vers 16. Vers 21 is ook leuk in dit verband. Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen of in liefde en in de geest der zachtmoedigheid? Daar moest Paulus dus ook een keuze in maken. Hij moest weer naar de Korintiërs toe. Hoe zou dit aan gaan pakken? Hij moest daarheen. Hij had zijn bediening. Hij moest het evangelie prediken. Hij moest zou gemeenschap met die mensen moeten hebben. Maar die mensen willen geen gemeenschap met Paulus. Zijn Paulus wordt heel laag geacht door de Korintiërs. En Paulus zit in dubio. Zoals wij ook in dubio kunnen zitten. Hè? Zo van, ja, wat doen we het nou? Gaan we het gewoon even met de botte buil doen? Of gaan we iets in de geest der zachtmoedigheid doen? Dat is Paulus zijn probleem.
En zijn vrijheid in wezen, dat hij daarin moet kiezen.
En zijn verantwoordelijkheid dus. Want het is niet zo van, oh, jullie willen dit niet, oké, nou, dan laat maar, oké, tot ziens.
Jullie keus,
nou, klaar. Paulus had zijn bediening bij hem.
Ja.
Dus.
Ja, maar zijn vrijheid in hoe hij daar dus mee omging.
Is
ga ik met de roede of kom ik in het geest van zachtmoedigheid?
Ja, dat is zijn eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
En er staat ook niet bij wat goed is of wat niet goed is.
Dat vind ik wel. We willen dan vaak daar een bepaalde stappenplan als het ware aan gaan hangen. Van nou, als iemand zo is, dan moet je zo en zo reageren. Maar dat is ook niet altijd.
Werkt dus niet zo. Ja. Zo werkt het niet. En die moeilijkheid van Paulus zie je ook met name in die tweede Korinthebrief. Dan zegt hij dit, dit is mij allemaal overkomen. En ik ben heel onwijs dat ik dit nou zeg. Dit moet ik ook eigenlijk helemaal niet tegen jullie zeggen. Want ik bedoel er niet mee te zeggen van, kijk eens hoe goede gelovig ik ben, want dit is mij allemaal overkomen. Maar ja, het zit er toch ook hoog. Paulus is ook net een mens. Uiteraard, Paulus was een mens natuurlijk. Maar die zat met deze problemen. En die zijn op een laag niveau, want dit is natuurlijk al een erg hoog niveau. Dit zijn dingen die voor ons toch net zo gelden. Waar wij tegenaan lopen in ons leven, in ons praktische dagelijkse leven. Even kijken. 1 Korinthe 9. Paulus rechten en zelfverloochening. Paulus beargumenteert hier in eerste instantie dat hij een apostel is. Dat hij de Heer Jezus Christus gezien heeft. Dat de Korintiërs zijn werk waren in de Heer. Vers 1 allemaal. Vers 2. Zo ik anderen voor anderen misschien dan geen apostel ben. Voor u toch wel. Want het zegel van mijn apostelschap zijt gij lieden in de Heere. Paulus zegt, ja, dat ik een apostel ben, dat er mensen zijn die dat in twijfel trekken. Oké, maar dat jullie dat in twijfel trekken, daar snap ik niks van. Want ik heb jullie geteeld. Ik heb jullie het evangelie verkondigd. Vers 3. Mijn verantwoording aan degene die onderzoek over mij doen is deze. Er werd dus onderzoek gedaan naar Paulus zijn bewegingen, Paulus zijn oprechtheid, Paulus zijn bedoelingen. Er werd allemaal aan getwijfeld. En Paulus zegt steeds dat hij oprecht is. En dan zegt hij, wat hij allemaal had mogen doen. Hij zegt bijvoorbeeld, vers 11, indien wij u lieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak zo wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien. Dat betekent, ik heb jullie geestelijke gaven gegeven. Ik heb jullie geestelijke rijkdom meegedeeld. Het was toch normaal geweest als ik er een paar centen voor had gehad? Dat staat hier eigenlijk, hè? Want uitkeringen had je in die tijd natuurlijk niet. En Paulus ging ook nog in zijn eigen onderhoud voorzien en reisde er ook nog flink op los, overal bij langs. Maar bleef in zijn eigen onderhoud voorzien. En hij zegt hier, er is ook helemaal niks mis mee, zegt hij. Maar hij zegt, ja, het was bijbels gezien, zou die, dat zegt hij in vers 13. Hij zegt, nou ja, bijbels gezien, moet ik gewoon geld van jullie hebben. Hij zegt, weet gij niet dat degene die het heilige, de heilige dingen bedienen, dat die van het heilige eten, het zijn de levieten in het Oude Testament, priesters. De heilige dingen bedienen is de tempeldienst of de tabernakeldienst. En die eten ook van het heilige. Die eten van de toonbroden als ze overdatum zijn. Nee, weet ik niet, als ze weer ververst moeten worden. En van het offervlees, et cetera, werd geofferd aan de Heer. Maar de priesters aten het op. Maar dat deden ze. Zaten het werk er ook van, zeg maar. Zaten het werk ervan en dus mochten ze er ook van eten. En Paulus zegt hier, nou doe ik dat werk. Nou bedien ik het evangelie. En dan geef je mij niks. Hij heeft het recht, de macht heet het hier, in vers 12. Indien anderen deze macht, dat wil zeggen dit recht over u deelachtig zijn. Want andere apostelen, namelijk in het bijzonder Petrus en Barnabas ook.
Die noemt hij in vers 6.
Ja, in vers 6. En Apollos ook nog. Maar dat is uit 1 Korinthe hoofdstuk 3. Maar die figuren, die apostelen, die gaven ze wel wat. En Paulus zegt, ik ben veel hoger dan die anderen. Ik zeg dit onwijs zijnde, zegt hij dan. Dat had ik helemaal niet moeten zeggen, maar ja, zo is het wel. Hij zegt, maar ik krijg niks van jullie. Maar, dan is de vraag, hoe ga je ermee om? Paulus zegt, ja, het had zo moeten zijn. Maar hoe ga ik ermee om? En wat zegt Paulus? Nou, wij hebben deze macht, halverwege vers 12, wij hebben deze macht niet gebruikt. Maar wij verdragen het al, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Zij doet het niet, maar hij mocht het wel. Hij mocht wel geld vragen. Vers 14. Alzo heeft ook de Heere verordineerd aan degene die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. Praktisch wijsheid, praktisch inzicht van de apostel. Je kan het wel gaan doen. Ze willen maar niet. En als ik nou ook nog ga staan en ik zeg van ja goed jongens, ik zou toch graag een keer een collecte van jullie willen hebben. Want anders dan wordt het niks meer. Dan zeggen ze nou laat dan helemaal maar zitten. En dan is het einde verhaal. Dan is de hele connectie sowieso weg met Paulus en de Corinthiërs. Dus Paulus zegt, ik stel me wel onderdanig op. Prima, geen enkel probleem. Ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven. Ik zeg dit ook niet, zegt hij, opdat het al zo aan mij geschieden zou. Ik schrijf dit ook helemaal niet omdat ik dat graag wil. Maar ik schrijf het om aan te geven dat ik dienstbaar ben aan het evangelie. En dan komt dat stuk van, ja, ik was vrij, maar ik pas me aan. Ik pas me aan, ik pas me aan. Waarom? Om enigen te winnen. Om ergens een ingang te krijgen. Om iemand iets mee te delen. Ook al is het maar een klein beetje. Dat doet Paulus. En dan wil ik nog even naar 2 Korinthe hoofdstuk 2. Daar zien we ook Paulus zijn beweging. Zijn bewegingen. Zijn beweegredenen. Zijn passie. zijn gedrevenheid voor de Korintiërs, hoe moeilijk hij het er ook mee had. Ik denk dat hier wel de belangrijkste woorden staan die ons een kijkje geven in het hart van Paulus. Staat in 2 Korinthe hoofdstuk 2 vers 1. Maar ik heb dit bij mijzelf voorgenomen dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Hij was dus al een keer in droefheid geweest. En hij zegt, dat wil ik niet weer. Want indien ik u lieden bedroef, wie is het toch die mij vrolijk zal maken? Dan degene die van mij, door mij, bedroefd is geworden. En ditzelfde heb ik geschreven opdat ik, komende, niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden. Vertrouwende van u allen dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. Paulus zijn blijdschap, zijn vrede, zijn rust, et cetera, hangt niet alleen af van het feit, nou ik ben gered door de Heer en nou is het allemaal goed. Ik ben zo blij, Jezus redde mij en het is nou allemaal glorie, halleluja. Want in het praktische leven gebeurt er van alles en in je verantwoordelijkheden ook. En in Paulus' verantwoordelijkheid ook, richting de Korintiërs, wordt hij keer op keer door de Korintiërs bedroefd. Dan kan je zeggen, ja Paulus, daar moet je ook niet zoveel van aantrekken. Laat die Korintiërs lekker links liggen, want die wil dat toch niet? Maar dat doet Paulus niet. Hij trekt het zich aan. Hij wordt er bedroefd van. Maar hij blijft, ondanks dat de Korintiërs hem bedroeven, omdat zij de liefde van Paulus niet accepteren, blijft hij die liefde voor hen hebben. En ik vind het heel sterk in vers 4 waar staat, want ik heb u lieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloediglijk tot u heb. Dat is waar het Paulus om gaat. En dat het Paulus frustreert, prima. Dat Paulus zijn boodschap niet kwijt kon en dat die Korintiërs onderzoek naar hem deden en weet ik veel wat allemaal, prima. Maar Paulus zegt niet van nou dan laat maar. Paulus zegt oké, je hebt me allemaal vragen gesteld, goed, ga ik eerst die vragen wel allemaal beantwoorden om uiteindelijk maar weer bij het evangelie aan te komen. Hij blijft dat gewoon doen. Past zich aan. Veroordeelt ze niet. Niet in de zin dat hij ze helemaal aan de kant schuift. Dat is ook het verhaal van die boetvaardige. Vanaf vers 5 hier zo. Gaat over één specifiek figuur. Die een bestraffing heeft gekregen in vers 6. Nou, vers 5 lees ik dan maar. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele, opdat ik hem niet bezware, u lieden allen. Dat wil zeggen, er is iemand geweest, waarschijnlijk is het die figuur uit 1 Korinthe hoofdstuk 5, die verwijzing staat er ook onder. Dat is die figuur die het deed met zijn schoonmoeder of zo. Staat daar, hè?
Met de vrouw van zijn vader, dus zijn stiefmoeder.
Zijn stiefmoeder of gewoon zijn moeder of wat dan ook. Nou ja, het was in ieder geval niet pluis of niet kuis, dat weet ik niet. Maar goed, en Paulus heeft toen gezegd, Paulus zei toen, die figuur, die komt helemaal in 1 Korinthe 5 verder niet te sprake, wordt ook helemaal niet geoordeeld door Paulus. Maar Paulus zegt gewoon tegen de rest van de gemeente, hij zegt, nou jongens, moet luisteren, dat die in je samenkomsten komt is prima, maar voor de rest lijkt me niet handig dat je met zo een omgaat. Dat is wat hij daar zegt. Hij zegt, daar moet je niet mee gaan eten of drinken. Daar moet je niet mee omgaan. Daar moet je niet. Dat mag wel, maar ik adviseer hem dat niet te doen. En blijkbaar is het gebeurd. Blijkbaar is deze figuur buitengesloten in de zin van dat men niet meer het contact met die persoon zocht. Dat betekent niet dat hij niet meer welkom was in de samenkomsten. Waarschijnlijk is hij gewoon in de samenkomsten geweest. Ik denk juist. En dat hij gemerkt heeft van, men staat wat anders tegenover mij. En dat hij is gaan nadenken over het een en ander. En dat daardoor zijn bekering tot stand is gekomen. Want deze figuur, daarvan staat in vers 6, de zodanige is deze bestraffing genoeg die van velen geschied is. Hij heeft dus een bestraffing gekregen. En waarschijnlijk is het dit, dus dat men hem links heeft laten liggen. En dan zegt Paulus, alzo dat men, dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten. Dus eerst zegt Paulus, van nou, laat die figuur maar links liggen. Maar op het moment dat iemand weer, nou ja, tot inzicht, tot bekering, of hoe je dat dan ook maar zegt, komt, zegt Paulus, weet je wat, dan geef hem alsjeblieft extra vergeving en vertroosting, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Dus juist, neem hem weer op. Neem hem weer mee, want hij is tot overgave gekomen. Dat is praktische leven dus, hè? Dat is dynamisch. Dat, hoe ga je met de situaties om? Nou ja, hier geeft Paulus het advies. Vers 8 ook nog, daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Nou ja, goed. Het zijn zomaar wat gedachten van Paulus, wat woorden van Paulus, hoe hij in deze situatie stond met betrekking tot de Korintiërs. En ik denk dat wij daar wel degelijk lering uit kunnen trekken. En de belangrijkste lering is, denk ik, dat wij bij gelegenheid onszelf in de spiegel zouden kijken en ons afvragen, waarom doen wij dit? Waarom doe ik wat ik doe? En dit bedoel ik niet te nauw gezet. In de zin van, ik ga nou dit doen, mag dat wel? Dat bedoel ik niet. Ik bedoel te zeggen, gewoon onze belangrijke dingen in het leven, onze belangrijke manieren van omgang met elkaar. Hoe doen wij dat en waarom doen wij zoals wij doen? Doen we dat om er zelf voordeel uit te halen of doen we dat ter eer van de Heer? Doen we dat om ons eigen gelijk te krijgen? Of stellen wij ons dienstbaar op ten behoeve van de Heer en zijn woord? Want dat is een dynamisch ding. De Bijbel is geen statisch boek. Zo van, nou, dit is het en als dit gelooft, dan is het allemaal klaar. Zo zit het leven ook niet in elkaar. Het leven is dynamisch. En het is van het allergrootste belang dat wij als broeders en zusters elkaar opbouwen, vertroosten en bemoedigen, et cetera. En dat is bijvoorbeeld ook wat Filippenzen in hoofdstuk 2 zegt. En daar wil ik met afsluiten. In Filippenzen 2 vers 1. Daar staat, indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige troost is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Dit heeft allemaal te maken met opbouw. Hè? Wat nuttig is, wat tot stichting is. Alle dingen zijn geoorloofd. Ja, maar niet alle dingen stichten. Bouwt niet op. Maar dit wel. Als er vertroosting is. En vertroosting heeft trouwens alles van doen met de manier waarop wij met elkaar omgaan. Een troostend woord spreken, ja, het is maar net hoe je dat doet, hè. Soms dan, sommige mensen zijn er ook niet voor in de wieg gelegd, hoor. Dat is ook, het is ook maar net wat je bediening is, hoor. Ik bedoel, je kan ook niet alles. Maar je hebt mensen die kunnen dat extreem goed. Iemand vertroosten. Je hebt mensen die kunnen dat voor geen meter. Ja, het zij zo. Maar als je dat dan weet, dan zou ik zeggen, probeer het dan niet. Weet je?
Ja, maar als je het nooit probeert.
Nee, dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Maar als je daar maar op gericht bent. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Innerlijke bewegingen en ontfermingen. Ik ontferm mij over jou. Dat zijn dingen die vanuit het hart gebeuren. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar het gaat steeds over dingen die ons hart aangaan. Hè. Het gaat niet om de buitenkant. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Ijdele eer, van nou ja, kijk mij, dit is doen. Nee, ik doe dat wel, want dan zien mensen mij even dat ik dat gedaan heb. En kijk eens hoe goed ik ben. Als we die gedachten hebben, en dat is menselijk, dan zouden we die gedachten... Dan gaan we even weer, als we zo'n gedachte hebben van, oh ja, kijk eens hoe goed ik ben. Dan ga je even weer in de spiegel kijken en denk je, nee, die hoogmoed zou ik niet hebben, want ik ben gerechtvaardigd door Christus en door zijn genade. En wie roemt, die roemen in de Heere. Oh ja, zo was het, hè. Ja, wie roemt, roemt in de Heere. Maar door ootmoedigheid acht de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Uiteraard moet je eerst op je eigen letten en daarna kan je pas op hetgeen van een ander is letten. Nou, letten is geen goed woord. Zien is een mooi woord. Zien, een oogje ophouden. Ook in de zin van... zelfs in de zin van gemeenschap. Zien. Maar ook in de zin van inderdaad een oog ergens ophouden. Zorg dragen voor. Eerst voor jezelf, maar daarna ook voor een ander. En waarom zou dat zo zijn? Nou, dat staat vanaf vers 5, hè? Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Want hij, en ik vat het gewoon even samen, hij was Goden gelijk. Hij was God, maar heeft zichzelf ook vernederd. Is aan de mensen gelijk geworden. Is een dienstknecht geworden en heeft zichzelf overgegeven tot de dood. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. En hij heeft niet gezegd van, ja, wat maak jij nou? Ik ben God geopenbaard in het vlees. Dat is een leuke uitdrukking, hè, want die staat zelfs in de Statenvertaling, maar dat klopt niet helemaal. Maar dat is een bekende theologie, dat de Heer Jezus God was, maar in een vermomming, in het vlees, maar dat hij wel God was. Maar de Bijbel leert, nee, dat was hij niet. Hij heeft de God, zijn godheid afgelegd. En kwam als mens en leefde als mens hier op aarde en was gehoorzaam aan zijn hemelse vader. En alles wat hem daarbij overkwam, heeft hij op de koop toegenomen. Maar dat is natuurlijk nooit een goede uitdrukking. Heeft hij verdragen. Hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht, zoals het heet in de Hebreeënbrief. Maar hij is een schandelijke dood gestorven. Maar het gaat over die nederigheid. En die nederigheid die de Heer had, die zouden wij ook ten opzichte van elkaar ook hebben. Niet zozeer voor elkaar, maar we doen het voor de Heer. Maar de uitwerking daarvan is dat we elkaar lief hebben. Want dan, alleen dan zal er ook verhoging zijn. Als wij niet nederig zijn hier op aarde en niet dienstbaar zijn hier op aarde, dan zal er ook geen verhoging zijn. Dat is gewoon wat de Bijbel zegt. Ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar een ieder die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En dat is het voorbeeld wat wij van de Heer Jezus hebben en dat is wat ik vanmiddag met jullie wilde delen. En ik wil graag de Heer met jullie danken voor deze middag.